Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag op donderdag 22 september.
Hoi Chris.
Aan de telefoon helaas. Ik vrees dat de NRC ons nu definitief op het spoor is en alle lijnen gesaboteerd heeft. Want we kunnen geen verbinding krijgen met de studio in Washington. Dus we doen het even zo aan de telefoon. Maar goed, moet lukken. Ja, we zijn dit gesprek wel eens vaker begonnen met de verzuchting dat er te veel gebeurt in deze campagne. Ik wou dat maar weer eens constateren. Laten we even chronologisch door de laatste twee weken gaan. We waren nog niet uitgesproken en hadden geconstateerd dat Trump zich in de peilingen aardig aan het herstellen leek van een vrij rampzalige maand augustus. Of daar begon Hillary enthousiast in, eigenlijk in beide voeten te schieten. Door eerst de helft van de Trump-aanhang uit te maken voor een partijtje sneuje droefsnoeten. En vervolgens op één dag onderuit te gaan, fysiek, te roepen dat het weer helemaal toppie was. En toegeven dat ze een longontsteking had. Hoe erg is dat allemaal geweest?
Ja, dat heb je gelijk. Dat heeft in mijn ogen in ieder geval de dynamiek van de race helemaal op zijn kop gegooid. Het waren, zoals ze in het tennis noemen, unforced errors in zekere zin. Nou kan ze aan haar gezondheid natuurlijk niet zo heel erg veel doen.
Nee.
Maar wel aan de manier waarop zij en haar campagneteam over haar gezondheid of over andere dingen communiceren. En ik denk dat daar heel erg veel mis is gegaan. Het was niet alleen die longontsteking, het was niet alleen het feit dat ze daar op een 9/11 herdenking stond en goed onwel werd. Die beelden hebben we gezien en allemaal heel vervelend voor haar. Maar goed, het was ook de geheimzinnigheid eromheen. Het gevoel dat bij veel kiezers leeft dat ze wellicht iets achterhoudt, dat ze niet helemaal eerlijk is over dingen. Het bleek dat ze al een paar dagen met een longontsteking rondliep en dat misschien had ze daar een goede reden voor, maar dat in ieder geval niet met de pers, maar ook niet met de kiezer wilde delen. Dat was wel een behoorlijk dramatische toestand. Dat zag je ook meteen terug in peiling inderdaad,
ja.
in ook hoe er op in de media over gepraat wordt. Er kwam een soort van negatief sfeertje om haar campagne heen te hangen. Ik moet wel zeggen, het lijkt een tijdelijke dip. Ze lijkt het alweer beter te doen in de meeste peilingen. Iedereen kijkt nu alweer uit naar het debat van volgende week maandag.
Ja.
Waarbij toch dingen ook alweer op zijn kop kunnen worden gezet. In die zin is het een klein beetje windstil in de campagne.
Mm-hmm.
Dus ik vermoed eigenlijk dat het ook wel weer meevalt met hoe schadelijk het voor haar wordt hoor. Maar het was in ieder geval een behoorlijk lastige periode voor haar.
Ja, en dat op het moment dat Trump steeds meer, meer greep op de teleprompter lijkt te krijgen.
Ja.
Dat wil zeggen, als ik hem nu zie staan, hè, dat zijn die twee schermen waarvan hij dan tegenwoordig voorleest in plaats van uit zijn hoofd te spreken. Hij staat niet meer zo raar heen en weer te draaien. Hij blijft nu gewoon één kant op kijken en hij leest voor. Maar bedoel, dat is meer symbolisch voor dat het hem steeds beter lukt om zich aan de voor hem geschreven teksten te houden. Waardoor hij steeds meer een gewone kandidaat begint te lijken. En dat lijkt hem wel goed te doen, hè?
Ja, dat denk ik ook. Hij gedraagt zich iets gedisciplineerder op campagne. Lijkt iets beter te luisteren naar zijn campagneteam. Daar moet ik wel bij aantekenen dat als hij in een soort van interview setting is en hij krijgt over het algemeen hele vriendelijke vragen, want hij bedenkt goed met wie hij praat en wie niet vooral. Maar als er ook maar ergens een soort vervolgvraag op komt, dan zie je hem meteen stotteren en stamelen. Dus
ja.
het is ook allemaal wel erg dun hoor. En ik ben wat dat betreft ook wel benieuwd naar het debat van maandag. Als hij echt moet laten zien dat hij ook inhoudelijk iets te melden heeft. En misschien dat het gesprek een kant op kan gaan die hij niet helemaal heeft voorbereid. Dan moet ik het allemaal nog maar zien. Maar je hebt wel gelijk. Een heleboel Republikeinen wachten op het moment dat Trump een gewone republikein wordt. Dat ze als het ware zonder zich rot te voelen of schuldig te voelen naar een stemlokaal kunnen gaan en op Trump kunnen stemmen. Omdat ze zich bijvoorbeeld zorgen maken over het Hoge Rechtshof, waar nog altijd een vacature is. En waar ze toch wel graag een conservatief benoemd zien worden.
Ja.
Maar Trump houdt hen tegen. Dat soort republikeinen kom je heel erg vaak tegen als je in het land bent. Voor die mensen is het een soort van opluchting dat Trump zich in ieder geval de afgelopen paar weken redelijk gedisciplineerd gedraagt. Probeert met een soort van beleidsagenda te komen. Dus in die zin heeft hij denk ik wel voor zijn eigen natuurlijke achterban doet hij het wel vrij goed op dit moment.
Ja, nou ja, laten we dan die sprong meteen even maken. Een van de dingen die hij daar volgens mij de afgelopen weken in probeerde was door de zwarte Amerikanen aan te spreken, de Afro-Amerikaanse gemeenschap, en te zeggen, jullie moeten ook op mij stemmen, want ik ga het helemaal beter maken voor jullie in de inner cities die verwaarloosd zijn door de Democraten. En ook te zeggen van, jullie hebben het tot nu toe zo verschrikkelijk slecht gehad, slechter kan het niet worden, dus stem maar op mij. Daarvan wordt dan gezegd van ja, dat is niet eens echt een poging om zwarte Amerikanen te paaien, om die kiezers te paaien, maar meer om juist die gewone republikeinen, zoals jij ze net noemde, gerust te stellen en te laten zien, zie je wel, ik ben geen racist. Nou, als er iets speelt op dit moment, de laatste dagen, dan is het weer de problemen in Amerika die zwarte Amerikanen hebben. Hè. In Tulsa weer een jongen doodgeschoten, nu in North Carolina een jongen doodgeschoten.
Ja.
Hoe werkt die strategie van Trump op dit moment?
Het is een beetje een onduidelijke strategie. Het lijkt wel alsof hij het ene moment bedenkt, ik moet mijn achterban met name laten zien dat ik inderdaad geen racistische bijbedoelingen heb. Dus ik laat mij zien in een zwarte kerk ergens. Ik hou een empathisch verhaal over de zwarte gemeenschap die het slechter is heeft dan ooit. En ik ga hun leven beter maken. Zo'n soort verhaal. En het volgende moment zegt hij, de politie is mijn enige prioriteit en we gaan stop en frisk landelijk invoeren. Het beleid waarbij de politie dus op basis van een hele vage verdenking iemand mag aanhouden op straat en mag fouilleren.
Ja.
Tijdelijk mag oppakken ook als dat nodig is.
Dat heeft hij vandaag en gisteren weer gezegd, hè? Naar aanleiding van de meest recente incidenten. Ja, hoe moet je het noemen? Ja.
Nou ja, het rare daarvan is dat je soms zoekt naar wat is dan het thema of zo. Wat is dan het centrale thema van zijn campagne? Want het ene moment is het toch wat empathisch. Het volgende moment is het hard aanpakken. Bij Trump krijg je al de hele campagne het gevoel dat hij reageert op basis van het laatste wat hem is verteld. En dat zie je bij dit onderwerp ook heel sterk terug.
Ja, hij heeft nog iets merkwaardigs gedaan. Hij had gisteren een bijeenkomst in Ohio, een van de belangrijke swing states. Daar had hij bokspromoter Don King uitgenodigd om op een van zijn events te spreken. Een zwarte man, promotor van onder andere de grote boksgevechten van Muhammad Ali, de Rumble in the Jungle. Maar dat is niet helemaal goed afgelopen, hè?
Nee, ja, Don King is 85 inmiddels, geloof ik. En als je van één iemand niet weet wat hij gaat doen op een podium, is het wel Don King. Die man is ongelooflijk grillig. Dat was ook de reden dat hij niet op de Republikeinse conventie mocht spreken, hoewel Trump dat heel graag wilde. Het is een showman, een man die absoluut geniet van alle aandacht. Wat hij deed in zijn toespraakje was dat hij het gevreesde N-word gebruikte midden tijdens de toespraak. En dat was nog tot daar naartoe. Maar wat met name
nigger is dat, hè?
De reacties zo beïnvloedde was, ook de landelijke reactie, was de reactie van Trumps getrouwe achterban King. Die sloegen zich echt op de knieën van het lachen.
Mm-hmm.
Dat maakte dat het nog veel erger oogde eigenlijk dan het al was. Dus dat was dat was vrij desastreus, ja.
Ja, waarbij die, ik denk eerlijk gezegd dat die onder de zwarte gemeenschap gewoon geen stemmen gaat halen, dat ook inderdaad niet de bedoeling is, maar waarbij die misschien ook dat deel van het blanke republikeinse electoraat dat toch geen zin heeft om op een echte racist te stemmen, misschien toch weer een beetje kopschuw heeft gemaakt? Of denk je niet dat dat allemaal veel
uitzomt? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, dat is mogelijk. In ieder geval liep het niet zoals hij wilde. En hij had een week eerder al een even vervelend incident toen hij een praatje van een zwarte kerk hield en halverwege werd afgebroken door de
dominee, ja.
De dominee van die.
Ja, die zei je zou geen politieke toespraak houden.
Dat gaat allemaal niet heel erg makkelijk daar.
Ga verder.
Nou, ik wou nog zeggen, de populariteit onder zwarte Amerikanen is natuurlijk zo goed als nul. Daar is nog wel één kanttekening bij te maken, dat het wat groter is bij jonge zwarte Amerikanen. Dus daar zit nog wel, daar zit er nog wel wat electorale winst voor Trump te boeken. Maar als je naar het totaal kijkt, heeft Hillary Clinton geloof ik een approval rating, zoals het heet, van 93%. Dus ja. dat is natuurlijk massaal.
Ja. Nou ja, goed, maar toch, vorige keer hebben we ook geconstateerd dat met name bij jonge zwarte Amerikanen Clinton misschien toch wel een probleem heeft. Omdat die over het algemeen niet meer zo automatisch democratisch stemmen als de vorige generaties. Er is ongelooflijk veel wiskundige analyse van de peilingen op dit moment. In ieder geval is het duidelijk dat het dichter bij elkaar komt. De een zegt, toch heeft Clinton nog steeds eigenlijk alle kans om genoeg van de belangrijke swing state naar zich toe te halen. Anderen zeggen, nee, er is toch een pad voor Trump inmiddels. Waar het in ieder geval op neerkomt, is dat er een paar staten heel erg belangrijk zijn. Ik wil er eentje uitpikken, dat is North Carolina. Een staat waar een grote Afro-Amerikaanse aanwezigheid is. Een staat die in 2008, terwijl die bijna altijd republikeins was geweest, naar Obama is gegaan. In 2012 weer terug naar Romney. Nu is het er heel erg spannend. En daar is nou net op, as we speak, het laatste incident van politiegeweld geweest. Hele nacht rellen geweest. Gewonden bijgevallen. Weten nu nog niet hoe dat gaat uitpakken. Wat doet dat voor Trump en voor Clinton, denk je?
Ja, dat hangt ook heel erg sterk af, denk ik, van wat er de komende dagen in Charlotte en in de rest van North Carolina gebeurt. Dat in de eerste plaats. Als daar de rust herstelt en het loopt verder niet uit de hand, zal het allemaal nog wel meevallen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn. We nemen dit op donderdag
22 september.
Een dag eigenlijk na toch wel vrij heftige rellen in Charlotte.
Ja.
En dan is het land is daar toch wel behoorlijk van ontdaan, hoor. Het was op alle tv-stations te zien. Ja. Iedereen ziet dat.
Ja.
Iedereen ziet die beelden met traangas en de enorme woede die ook heerst onder Afro-Amerikanen over politiegeweld. Dus dat is een enorme, dat is op dit moment weer een enorm thema, wat het eigenlijk al sinds een paar jaar is natuurlijk. Dus dat kan op veel manieren kan dat een verkiezing beïnvloeden. Of dat goed is voor Trump, dat weet ik niet. Dat is wel vaak wat je hoort. Van ja, kijk, als er dit tot onrust uitbreekt, willen mensen law and order en dan willen mensen dat er rust bewaakt wordt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat juist een polariserende figuur als Trump daar alleen maar last van heeft. Omdat hij namelijk verleid wordt tot uitspraken bijvoorbeeld hierover. Dat zullen we bij het debat bijvoorbeeld ook misschien nog wel gaan merken maandag.
Maar wat zou het voor Clinton kunnen betekenen? Want kijk, als Clinton North Carolina wil winnen, dan moet ze ervoor zorgen dat heel veel zwarte Afrikanen, heel veel Afro-Amerikanen naar de stembus gaan. En dat ze op haar gaan stemmen en niet op een van de third party candidates, wat ook nog zou kunnen. Dit soort incidenten, protesten nu daar in die staat. Brengt dat die jonge zwarte Afrikanen nou dichter naar haar toe? Of speelt nou juist dan dat probleem op dat zij ook voor een deel voor dat politiegeweld verantwoordelijk wordt gehouden?
Ja, dat laatste. De zwarte stem over het algemeen is, als je mag generaliseren, is heel trouw. Dus mensen zijn geneigd om massaal op Hillary Clinton te stemmen. Net zo massaal als 4 jaar geleden Barack Obama en met name 8 jaar geleden Barack Obama hebben gedaan. Die stem heeft ze wel. Alleen wat wel zo is, is dat die rellen blootleggen een enorme woede over het systeem. Gewoon niet alleen maar de politie, maar het hele
juridische systeem.
Het institutionele racisme dat je in Amerika hebt. Dit gaat niet alleen maar over een politiekogel, het gaat over veel meer dan dat. Hillary Clinton heeft nooit echt een zaak, heeft nooit echt een duidelijk kunnen maken aan zwarte Amerikanen dat zij een transformatieve president wordt. Dat zij in is voor verandering. Ze is natuurlijk wel empathisch en spreekt die groep goed aan. Maar dat is nog wat anders dan echt laten zien van kijk, zo ga ik het rechtssysteem hervormen. Zo ga ik zorgen voor een einde aan de segregatie, noem maar op. Daar is zij misschien wel niet de politicus voor, maar daar is het misschien ook wel niet de campagne voor. Omdat het verschil met Trump zo enorm groot is, hoeft ze ook zich ook niet zo heel erg uit te spreken over heel veel dingen. Maar ik denk de mensen die je nu ziet, op straat ziet in Charlotte, maar ook in andere steden in Amerika, de grote woede die hier leeft. Ja, die mensen, dat zijn geen automatische Clinton-stemmers, absoluut niet.
Nee. Nee.
Eerder met die thuis blijven, denk ik.
Nee, nou ja, waarmee we dus alleen maar kunnen constateren dat het eigenlijk met de dag spannender wordt. Juist ook in dat soort staten als North Carolina. En in die situatie gaan we op het debat af van aanstaande maandag. Ja, je zei er al een paar dingen over. Er komen 3 debatten. Maandag 26 dus, om 3:00 s'nachts, het eerste. Gezien het feit dat alles dit jaar anders is, maar Trumps vermogen om televisieaandacht te genereren zo belangrijk is. Die debatten gaan deze laatste maand een enorme rol spelen. Hè?
Mm-hmm. Absoluut. Nee, dit worden de belangrijkste momenten van de campagne. Ook omdat het natuurlijk nooit voorkomt dat twee kandidaten elkaar echt in de ogen kijken. Dus,
nee, tot nu toe niet in dit geval.
Ik geloof sinds 2005 dat Trump trouwde en Hillary Clinton op zijn bruiloft was, dat deze twee elkaar echt in de ogen kijken.
Ja, ja. Wie is er in het voordeel? Ik bedoel, het succes van, je zei het al, van Trump lijkt de afgelopen weken toch vooral in die teleprompter te zitten. Het feit dat hij zich aan een voorbereide tekst houdt, maar die heeft hij dus straks niet. Ik zou zeggen, go Hillary.
Ja, dat in principe, kijk, je kan twee kanten uit. Maar laten we zeggen, het is een Hillary Clintons voordeel, want zij heeft zij heeft bewezen dat zij kan debatteren en dat zij in staat is om ook op een podium haar waardigheid te behouden, om een soort van duidelijk argument op te bouwen, empathisch te zijn als het moet. Misschien dat haar vrouw zijn haar ook niet nadelig voor haar is. Ik moest even denken aan dat debat ooit in 2000, toen ze meedeed aan de senaatsverkiezingen van New York. En die tegenstander van haar, de Republikein Rick Lazio, naar haar toe liep en zo'n beetje van het podium afduwde.
Ja. Een soort ongewenste intimiteit, ja.
Precies. Dat kreeg heel erg een ongewenste intimiteitssfeer. Dat heeft Clinton ook goed gedaan. Zij is op het podium, daar voelt zij zich thuis, dat kan zij gewoon. Tegelijkertijd is voor haar natuurlijk, zijn de verwachtingen veel hoger dan voor Trump. Als Trump erin slaagt om gewoon geen gekke dingen te zeggen en min of meer overeind te blijven, zul je in het kakelcircuit, wat de Amerikaanse media toch wel zijn, heel gauw horen van Trump is de winnaar, de morele winnaar van dit debat.
Precies.
En dat kan weer, dat soort dingen kunnen een eigen dynamiek genereren.
Ja, de lat ligt in die zin voor Hillary hoger, want men verwacht Trump gaat allemaal rare dingen zeggen. Dus als hij niet zo heel veel rare dingen zegt, dan heeft hij eigenlijk al gewonnen.
Dan heeft hij eigenlijk al gewonnen, ja. Dus voor hem is de lat een stuk minder hoog. Je zag dat bij de Republikeinse debatten ook al een beetje, hè? Hij begon vrij wild. Hij riep van alles. En die eerste debatten schoot het alle kanten op. Daarna werd hij wat gedisciplineerder, ook wat stiller op het podium. Zo'n 1-op-1 debat heeft hij nooit gedaan. En ik moet nog maar zien hoe hij zonder onderbrekingen, want het heeft geen pauze, nee. Hoe hij daar gewoon 90 minuten lang kan blijven staan. Dat weet ik niet, maar het is wel zo dat als hij geen gekke dingen zegt, dan heeft hij ook voor zijn eigen achterban, die natuurlijk nog altijd wantrouwig is, heeft hij het gewoon goed gedaan. Dus ja, goed, dat zijn de verwachtingen van de underdog natuurlijk.
Ja, dus waar zou Hillary Clinton zich op moeten voorbereiden? Het lijkt erop dat ze zich nu vooral voorbereid op een Trump. Hè, laat hem maar gaan. Laat hem vooral maar spreken en zijn fouten gaan maken. Stel nou dat inderdaad na een minuut of 10, kwartier blijkt dat hij redelijk rustig en on-message blijft. Wat moet ze dan gaan doen? Moet ze dan met haar eigen expertise en de feitenkennis en de beleidskennis en de dossierkennis, moet ze daarmee komen? Hoe denk jij dat ze dat aan moet pakken?
Ik denk dat het grote gevaar is, omdat deze campagne al zo ontzettend negatief is en kiezers al het zo ontzettend gehad hebben met deze twee kandidaten, dat zij er dat zij in de aanval gaat en dat ze Trump het leven zuur gaat maken. En vooral wil laten zien, zoals eigenlijk haar hele campagne al doet, dat Trump geestelijk niet in staat is om president van Amerika te zijn. Als hij dat gaat doen, anderhalf uur lang, zal dat een beeld bij heel veel kiezers bevestigen, dat deze campagne alleen maar draait om negativiteit. En dat zal denk ik eerder kiezers wegjagen. Ik denk dat dat een heel grote valkuil is voor Hillary Clinton. Ja. Zij zal op een bepaalde manier toch een soort toekomstperspectief moeten bieden zonder Trump, maar gericht aan de Amerikaanse kiezers die op dat moment zitten kijken. En ik verwacht dat eigenlijk verwacht iedereen dat hele hoge kijkcijfers.
Ja.
Dus er zullen ontzettend veel mensen overtuigd moeten worden. Als zij dat heel erg negatief houdt en zij blijft Trump aanvallen en hem afdoen als ongeschikt, et cetera, dan heeft zij, denk ik, dan heeft haar campagne op de lange termijn daar heel veel schade van, denk ik. Dus zij zal moeten proberen om er toch een soort van positieve noot aan te geven. Ik las ergens dat zij met twee verschillende scenario's oefent, zeg maar. Dus zeg maar het scenario dat Trump volledig in de aanval gaat en over Monica Lewinsky begint en over Whitewater en over alle affaires die haar achtervolgen.
Want hoe zou ze daarop moeten reageren als hij dat doet?
Nou ja, dat is dus heel erg het dilemma. En uit de eerste, zeg maar, wat daar uit die hele geheime oefensessies druppelt, het is heel weinig, maar wel een paar dingen, is dat er ook wat onenigheid over is. Bill Clinton bijvoorbeeld, echtgenoot Bill, is heel erg tegen dat negeren. Die vindt dat zij, als bijvoorbeeld de Clinton Foundation wordt aangevallen, zij dan voluit de Clinton Foundation moet gaan verdedigen. Zij zitten wat dat betreft ook wel een beetje met een tactisch dilemma, denk ik. Van hoeveel aandacht ga je besteden aan een Trump die volledig in de aanval gaat? Of hou je het bij je eigen verhaal?
Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje een les van de voorverkiezingen, zal ik maar zeggen. De debatten die daar gevoerd zijn. Marco Rubio heeft het geprobeerd, Jeb Bush ook een beetje. Hè, als Trump begon te schelden of grappen te maken over ze, dan probeerden zij hem te out-trumpen met ook grappen. En dat is totaal verkeerd afgelopen. Dus daar zou je een les uit moeten trekken, denk ik.
Dat is, inderdaad, dat klopt. Als je in een moddergevecht gaat met Donald Trump, dan verlies je dat.
Ja.
Want dat is zijn terrein en hij weet precies hoe hij dat moet doen. Zo heeft hij als zakenman natuurlijk ook altijd gehandeld. Hij weet hoe je iemand in een moddergevecht moet verslaan. Dat lukt hem gewoon. Dus als hij die ruimte krijgt, en zij zal daar dus moeten wegblijven, maar als hij die ruimte krijgt, dan heeft zij een heel groot probleem.
Ja. Oké, nog één ding tot slot. Wordt ongelooflijk spannend dus maandag, midden in de nacht.
Ja.
Maar ik blijf er voorop. Ik zou het bijna vergeten, maar er is natuurlijk nog iets gebeurd in de tussentijd. Namelijk de aanslag in New York, de aanslag in New Jersey, de steekpartij in Michigan. Normaal gesproken zou dat een enorme gebeurtenis zijn midden in zo'n campagne. Ik merk bij mezelf dat ik er nu pas aan denk. En ik kijk natuurlijk toch wel vrij veel naar Amerikaanse zenders op het ogenblik. Het is eigenlijk alweer een beetje weg, of niet?
Ja, ik denk dat het met name komt als je naar New York kijkt, dat er geen doden zijn gevallen.
Mm-hmm.
Ik denk dat toch wel de grote... dat het een grote generator zou zijn geweest. Dan zou dat denk ik centraal in de campagne zijn geslingerd.
Ja.
Maar het is wel altijd dat soort dingen kunnen of heel erg vlam vatten in een campagne, of een campagne kan juist dempend werken. Ik herinner me nog Benghazi in 2012. Dat was 11 september, hè, 2012.
Ja.
Meer of meer hetzelfde moment in een campagne. En,
de aanval op de ambassade daar, ja.
Precies, waarbij 4 Amerikanen doodgingen, onder wie de ambassadeur. Mitt Romney probeerde daar een campagne-issue van te maken. Obama maakte daar een maakt daar weer een punt van, dat daar een punt van werd gemaakt. En het werd al heel gauw, het werd een beetje een fringe onderwerp bijna.
Ja.
Dat zou bij zoiets ook kunnen gebeuren. Je ziet heel gauw dan zo'n afgeleide. Je ziet Donald Trump junior, de zoon van, die dan een onhandige tweet over, of meer dan dat, over Skittles maakt, waarbij hij een vergelijking maakt tussen Syrische vluchtelingen.
En
die niks met die aanslag te maken hebben op zich. Maar ja. Syrische vluchtelingen en Skittles. Waarbij er dan een.
Snoepjes.
Een
dat zijn snoepjes, hè? Dat moet je uitleggen hoor. In Nederland, ja.
Precies. En daar, is dan, daar gaat de ophef vervolgens naartoe. Je zit natuurlijk wel in een soort van snelkookpan van nieuws en van nieuwe invalshoeken. En ik merk dat zo'n campagne, dat is ook, daarom is het ook soms lastig om daar verslag van te doen. Heel gauw dan weer een bladzijde omslaat en naar de volgende holt.
Nou ja, ook
en,
vooral nu omdat...
wellicht heeft het daarmee te maken.
Ja, nou vooral ook omdat er natuurlijk weer twee zwarte doden opgevolgd zijn. En dat op dit moment het nieuws is. Dus nou ja. Goed, ja. Guus, we gaan op naar het debat.
Oké, nou,
veel plezier maandag.
Koffie, zou ik zeggen.
Ja, oké. Dag.